Voordat ik begin, wil ik eerst stilstaan bij het tempo wat we nu hebben. Het is anders dan normaal. Misschien wel gemerkt. Het heeft ermee te maken natuurlijk dat we ruimte inruimen voor wat er aan het eind van de dienst gaat gebeuren. Als er de zichtbaarheidsgroep, commissie, team bij ons gaat leiden daarin. Maar omdat het zo anders is dan normaal, denk ik juist, we hebben zojuist een moment van stilte gehad. Ik denk dat het goed is dat we daar ook mee beginnen. Dus voordat ik ga delen wat ik wil delen, dat we eigenlijk God niet willen missen in dit alles. Hè. Dat kan soms zo gaan als het even anders gaat dan normaal. Ik zat te denken aan een wandeling maken. Vinden we fijn om te doen bij ons thuis. En heel af en toe dan is het een langere wandeling. En dan in een bos. En dan kun je helemaal verdwalen. En dan zie je daar weer een paddenstoel en daar weer iets. En je kan ook gewoon een kwartier lang gewoon niet eens meer beseffen waar je loopt. Of nogal langer misschien. Of een blokje om. Dat je zegt van de regen is net weg. We gaan even een blokje om. En dan zie je een regenboog. 5 minuten later ben je weer binnen. Dan denk je, even een frisse neus gehaald. Maar je moet het wel willen zien. Of een ijsvogel. Dat de laatste tijdje geleden alweer. Dat ik dacht van, even een blokje om. Even kijken of dat ik een ijsvogel zie. En het gebeurde gewoon. Zulke mooie dingen. Maar je moet ze wel willen zien en willen zoeken. En dat heeft dus niet altijd te maken met de lengte van het geheel. Dus vandaar. Ik denk dat het goed is dat we gewoon het moment wat we zojuist hadden toch nog even terugpakken. En dan laten we gewoon bidden met elkaar. Eigenlijk vanuit die stilte God zoeken. Vader, we beseffen dat u hier bent. En dat beseffen we nog lang niet goed genoeg. We weten dat u in onze levens betrokken bent en we beseffen ons dan nog lang niet goed genoeg. Heer, maar we willen u niet missen. We willen niet langs u heen kijken. We willen juist u aankijken. Om te zien waar u heen gaat. Heer, zo bid ik dat ook voor dit moment. Als we uw woord induiken en op dingen gaan stuiten. Heer, dat we daarin u niet missen, maar dat we juist uw leiding daarin mogen ervaren voor onze persoonlijke levens. Ik wil u bidden dat we hier niet onveranderd weer weggaan. Maar dat u juist dat aanraakt in ons leven, wat u weet wat we nodig hebben. U bent de hartchirurg, u weet wat wij, u kent ons beter dan we onszelf kennen. Heer, wilt u dat openen vanochtend. Heer, wij willen ons hart openstellen en onze gedachten openstellen voor wat u tot ons te zeggen heeft. In Jezus' naam. Amen. Ik wil het vanochtend met jullie hebben over het zichtbare en het onzichtbare geloof. We hebben vanochtend over zichtbaarheid. Het is de vraag of dat het geloof wel bedoeld is om zichtbaar te zijn. Dat klinkt misschien gek. Maar er zijn aanwijzingen voor. Dus dan is het maar goed dat we dat even gaan onderzoeken. En we gaan zien wat dat met de BBB te maken heeft. Allereerst, beeld je eens in. Gewoon nu op je plek. Ik ga iets vertellen en beeld je dat eens levendig in. Oké. Je bent op weg naar de samenkomst. Je gaat de deur door. En iemand heet je welkom. Je neemt de trap. Je gaat de lange gang door met aan beide kanten openingen. Maar je loopt door. Je komt in een grotere ruimte aan, waar ook andere christenen bijeen zijn om samen God de eer te brengen. Herkenbaar? Ik denk het wel, hè? Ja. Deze beschrijving die zou mooi passen bij hoe wij naar de kerk gaan. Maar gek genoeg omschrijft het ook de gang die christenen maakten, zo een beetje in de vroege middeleeuwen. Als ze naar een plek onder de grond gingen. En daar werd ik deze week bij bepaald, bij het begrip catacomben. catacombe. Nou, een catacombe, dat is dus een onder de grond gangenstelsel. Ook daar werden wel eens diensten gehouden. Ik werd hierop gewezen door een podcast die ik luister. Dat is De Ongelofelijke Geschiedenis. Dat is een spin-off van De Ongelofelijke Podcast. Ik zie wat knikkende mensen. Dat betekent dat ze in slaap vallen of dat ze weten waar deze podcast over gaat. Ja. Het is echt een aanrader voor de geschiedenis, zeker de kerkgeschiedenisfans onder ons. Echt heel, heel interessant, daar ga ik jullie verder niet mee vermoeien. Maar ze hadden het over catacombe. En eigenlijk is een catacombe een soort gangenstelsel waar mensen aan weerskanten van zo'n gangenstelsel werden begraven. En dan hadden ze ook wel eens iets een grotere ruimte. En dat bleek gewoon een plek te zijn waar christenen ook samenkwamen om... Ze zeggen wel eens om daar te schuilen voor de vervolging. Dan blijkt dat ook weer niet altijd met die graven zo te zijn geweest. Maar ze hadden daar ook diensten. Gewoon dat ze daar kwamen. Misschien zongen ze wel. Ik denk dat het heel mooi klinkt zo in zo'n soort tunnelsysteem. En je kunt er nog steeds naartoe. Het bekendste ervan ligt volgens mij in Rome. Maar er zijn meerdere plekken waar dit soort... grafgangenstelsels zijn. En die kun je nog steeds bezoeken. Maar ja, en het mooie was daar dat daar arm en rijk, dat was nogal een ding blijkbaar, die waren daar door elkaar heen, of tenminste in hetzelfde gangenstelsel werden die begraven. Nou, oké. Arm en rijk werden gewoon nooit bij elkaar begraven, maar bij de christenen was dat wel zo. Dat was een bijzondere plek, maar ik zat erover na te denken, en in de podcast hebben ze er ook over eigenlijk wel van, wat doen christenen eigenlijk onder de grond? Dat hoort toch niet bij het christendom? Zijn ze niet kinderen van het licht? Moeten ze niet naar buiten? Maar dat was dus in de eerste eeuwen gebeurde dat ook wel, maar ze kwamen ook wel echt bijeen daar. En dat dacht ik, past dat eigenlijk wel bij het christendom? Moeten wij daar niet eens over nadenken als gelovigen? De tegenvraag is dan... Kijk nog even dat er nog ergens een microfoon open staat die mee zingt. Nee. Is het christelijke geloof niet iets voor een persoonlijke zaak? Moeten we dat niet gewoon bij onszelf houden? En ik ga een paar teksten lezen en deze lijken elkaar gewoon tegen te spreken. En dan wordt het gewoon interessant. Dat vind ik altijd dat ik denk, hey, wat moeten we hier nou mee? Daar is wijsheid voor geboden. Ik wil met jullie lezen Matthäus 6, vers 1 tot 6. Het zijn korte versen, of korte gedeeltes. Maar Matthäus 6, vers 1 tot 6. Help mij. Microfoon wordt even bijgesteld. Is leuk voor de podcast dit. Is die later thuis. Een soort, Paul die zit nu ontzettend te friemelen. Aan mijn kaak. Leuk, hè? Maar jij kan dat. Knippen we eruit? Nee hoor. Oké. Dit gaat ongetwijfeld een stuk beter. Oké, Matthäus 6, vers 1 tot 6. Let erop dat jullie, zegt Jezus dan tegen de toehoorders op dat moment, dat jullie gerechtigheid niet tentoonspreiden om door mensen gezien te worden. Want dan belooft jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je iets geeft uit barmhartigheid, bazuin dat niet rond, zoals de huigelaars dat doen, in de synagogen en op straat, om door mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie, zegt Jezus, hè, zij hebben hun loon al ontvangen. Als je iets uit barmhartigheid geeft, laat je linkerhand dan niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je gift in het verborgene. En jullie Vader, die het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Wanneer jullie bidden, doe dat dan niet als de huigelaars die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen het ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan terug. In je huis, sluit de deur En bid tot je Vader die in het verborgene is. En jullie Vader die het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Dus ja. Het zijn de woorden van de Heer. Dus is het geloof niet iets, ja, een persoonlijke zaak. Geven en bidden zou je dus eigenlijk in je eentje moeten doen. Zonder het anderen het zien. We gaan naar Handelingen 1 en vers 12 en 13. Het gaat over de apostelen. Vers 12. Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlakbij de stad op een sabbatsreisafstand. Op de sabbat mocht je niet zo heel ver reizen, dus dat is echt dichtbij. Ik ben er ook wel eens geweest. Het is echt, je kunt het gewoon zo zien. Vanaf de Olijfberg zo. Jeruzalem. Loop je zo heen. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jacobus. Eensgezind wijden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Ze komen dan toch wel bij elkaar om zich te wijden aan het gebed. Terwijl de Heer had gezegd dat ze zich terug moesten trekken in het verborgene. Dus ja, een afgesloten ruimte. Oké, geen binnenkamer, maar een bovenkamer. Een of andere zaal. We hebben hem ook een keer gehad in de gemeente, toen we nog een eigen gebouw hadden. De bovenzaal, dat is een gebouwtje. En de deur die waaide er wel eens uit en zo. En het is inmiddels, ik denk, half afgebroken al of niet? Nee, niet eens. Je kunt er niet meer in, de deur is dicht. Maar ja, toch samenkomen dan. Dan gaan we naar Markus 16, vers 14 en 16. Markus 16, het laatste hoofdstuk van Markus. Vers 14 tot en met 16 natuurlijk. En tenslotte verscheen hij, Jezus, aan de 11 leerlingen, terwijl ze aanlagen voor een maaltijd. En hij verweet hen het ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degene die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt. En hij zei tegen hen: trek de hele wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. Tot hier even. Deze tekst lezen we trouwens niet vaak in de kerk. Hij is wat strenger dan de versie in Matthäus als hij de mensen de wereld inzendt. Maar vandaag helaas hebben we te weinig tijd om dat helemaal uit te diepen. Maar dat is een bijbelstudie voor een andere keer. Maar we krijgen hier toch het idee dat Jezus wel zegt dat we, nou ja, de wereld in moeten trekken en het moeten laten zien en het vertellen. Daar zou een soort organisatie voor moeten komen eigenlijk, die het laat zien en het vertelt. Ja, dat is natuurlijk niet hip, dus ik zou het show and tell noemen. Of go and tell. Ga heen en vertel. Maar goed, ik ga geen nieuwe organisaties maken. Maar degene die begrijpt waar het over gaat, die begrijpt waar het over gaat. Ja, het lijkt toch echt alsof we hier te maken hebben met tegenstrijdige regels of adviezen voor het geloof. Hoe moeten we dit nou doen? Nou, voor degene die de BBB hebben herkend hierin. Binnenkamer. Bovenzaal. En de buitenwereld. Ja. Laten we kijken naar de binnenkamer. Let goed op dat de binnenkamer dus eigenlijk voor anderen echt onzichtbaar is. Het gaat hier over dat God die ziet wat in het verborgene is. Het geloofsleven dat over het verborgene gaat. En we krijgen echt de opdracht om dat te doen. Dus de binnenkamer. Nou, Die tekst die we hebben gelezen uit Matteüs, de eerste tekst die we hebben gelezen, die is eigenlijk een antigif tegen huichelarij. En Jezus had daar een enorme hekel aan. Ja, Jezus had een hekel aan huichelarij. En huichelarij betekent het ene laten zien, buitenkant, maar van de binnenkant is het echt anders. Het klopt niet met elkaar. Je bent dan geen man uit één stuk, zeg maar. Nee, je bent een, zoals in het Engels zeggen, een two-face. Je hebt twee kanten. Je doet zo naar de buitenwereld, maar de binnenkant is echt anders. En vooral dan positief naar de buitenkant doen. Zodat anderen denken dat dat zo is bij jou van de binnenkant. Nou, ik zat hierover na te denken. En maken wij als kerk ons nou schuldig aan het... Het aan de buitenkant ons beter voordoen dan aan de binnenkant. Of überhaupt, hè, dat het gaat om de binnenkant en de persoonlijke relatie met God. En dat wij best wel ja, veel naar de buitenkant willen doen. En een heel ja, simpel voorbeeld daarvan, zat ik over na te denken, is het dragen van een kruisje bijvoorbeeld. Waarom draag ik een sieraad met een kruis van een martelwerktuig, om wat? Omdat ik het een mooi martelwerktuig vind? Of is dat voor mij? Is dat voor anderen om te zien dat ik christen ben? Moet dat met een sieraad? Ik zat te denken aan een ichtersvisje. Heb ik ook gehad. Ik heb ook wel eens kruis gedragen. Ik heb een ichtersvisje op mijn auto gehad. Waarom zou ik dat doen? Geloof is toch voor de binnenkamer? Als ik dan niet een oud vrouwtje voorlaat om maar met de auto hè, zo voor te laten gaan. Of een jong kind voorlaat om over te steken. En dan kan degene die achter mij zit met de auto, die kan dan mooi zien. Hé, hey, ichtersvisje. Bekering. Nee, is het niet dat wij ons daarmee profileren? Ja, ja, dit is de buitenkant. Maar wat zeg ik vanaf de binnenkant? Schiet op, ik ben te laat. Of knetter, er zit iemand achter me, laat ik nu maar iemand voorgaan, want ik draag een kruisje, ik heb een ichtersvisje op mijn auto. En jullie herkennen dit natuurlijk allemaal niet. Maar op een gegeven moment, bij ons op school, ik werk op een christelijke school, daar is het gebruikelijk om dagopeningen te doen. En daar hebben we dan zo'n boekje voor. Er staat ook wel eens het gebed van de maand in of zo. En we hadden het daar een keer over met collega's en eentje zei, nee, ik bid niet voor de klas. Ik vind dat veel te persoonlijk. Dan heb ik hem altijd verweten. Ik dacht van, come on, dit is je mogelijkheid. Nou, op basis van Matteüs is het misschien ja, toch wel een persoonlijke zaak. En wij hadden het gebruik om huisbezoeken te doen. Was ik brugklasmentor, ben 15 jaar lang brugklasmentor geweest. En 15 jaar lang ging alle leerlingen van mijn brugklas ging bezoeken. Kwamen thuis en op een gegeven moment was het echt een moeilijk gesprek. Maar het ging met die ouders niet helemaal goed. Ze waren op dat moment wel daar in diezelfde ruimte. Het kind het zat ontzettend opgelaten daar en ik was ook best wel gespannen daarom. En ik had zo'n WWJD-bandje om. What would Jesus do? The escape, als je niet wil getuigen is, wat wil je drinken? Die kennen we nog, hè? Ja, wat is dat? Oh, wat wil je drinken? Ja, dan ben je niet aan het getuigen, Tom. Nee. En tijdens dat gesprek in één keer, het was echt heel veel spanning daarop. En ik dacht, oh, het is zo mooi dat ik hier nu ben, weet je wel. Ik mag iets brengen, maar wat eigenlijk? Ja, we hebben een beller. En in één keer zegt die vader, die zegt van, hey, ik zie dat je zo'n bandje hebt. Wat betekent dat eigenlijk? En misschien deed hij het wel om even de boel af te leiden van het gesprek, wat zo moeilijk was. En toen stond ik voor de keuze, wat doe ik nou? En ik besefte me ook eigenlijk, waarom heb ik dit om? Nee, maar serieus, wat is nou de achterliggende reden dat ik dit doe? Is geloven voor de binnenkamer. Ik heb toen verteld dat het eigenlijk een reminder is voor mezelf. Ik kon vertellen dat, nou, dat ik geloof in Jezus en dat... Ja, dat ik wil leven zoals hij dat doet. En nou ja, dat ik dan bij de keuzes die ik maak kan bedenken, Wat zou hij doen in dit geval? Ik denk dat dat ook de uitleg is van zo'n mandje. Maar was dat nou wel voor mezelf? Ik had het ook aan de binnenkant van mijn pols kunnen tatoeëren bijvoorbeeld. Ja, dat zien mensen het niet. Nou goed, ichtersvisje, polsbandje, kruisje om je nek. Is de binnenkant of is de buitenkant hetzelfde als de binnenkant? Nou, fariseeën die stonden op de hoek van de straat te bidden om gezien te worden. Daar tegenin, zegt Jezus, ga nou terug. Bid op eenzame plaatsen, waar je dus niet eenzaam bent, alleen met God. Hij deed dat zelf ook. Hij trok zich vaak terug. Aan het begin van de dag, dat weten we. En de vraag bij deze B van binnenkamer is, hoe staat het ervoor met jouw persoonlijke omgang met God? Ja, trek je je ook terug. Heb je quality time met de Heer? In het verborgene, wat anderen niet zien. Wat dus ook helemaal echt is. Want daar is geen buitenkant. Oké, gaan we naar de bovenzaal. Die is deels zichtbaar. De christenen die kwamen, heb ik net verteld, die komen al eeuwen samen. Maar Jezus gaf de opdracht aan de apostelen, aan zijn volgelingen, om te wachten op de komst van de Heilige Geest. Dat deden ze dus ook met elkaar. En die kwam ook toen zij bij elkaar waren. Waarschijnlijk ook in diezelfde bovenzaal. Dat weten we niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk wel. Ja, in de handelingen staat dus ook dat zij bijeenkwamen en ze gingen zich wijden aan een gebed. Ja. In Handelingen 12 staat toch dat ze bij elkaar kwamen in de zuilengang van Salomo. Als je zo de tempel hebt, dan heb je zo op een gegeven moment zo'n hele pilarengang. En daar kon je ook gewoon bij elkaar komen. En daar ontmoeten ze elkaar. En er staat er ook bij dat zij eigenlijk wel goed bekend stonden bij de mensen om hen heen. En op een gegeven moment werden de mensen genezen. Kwamen ze allemaal zieken daar brengen. Kwamen mensen tot geloof. Ja, dat is toch wel met een samenkomst. En ook, nou ja, het Nieuwe Testament. Als we het hebben over de kerk, dan wordt het vaak vergeleken met een lichaam. Een lichaam met veel onderdelen die wel één lichaam vormen en Jezus als het hoofd. Petrus wordt aangesteld als de Petra, hè, de rots. Volgens mij waarop ik mijn kerk zal bouwen. Het getuigenis eigenlijk wat hij geeft. Oké, dat is toch ook een samenraapsel van mensen. Maar ja, Jezus zelf deed dit eigenlijk in zijn tijd voordat de kerk echt begon te ontstaan. Deed hij dat zelf ook. Hij riep ook mensen om zich heen. Alleen maar om te trainen, ja, ook dat. Maar hij had er zelf ook wat aan. Toen hij ging bidden in de Hof van Gethsemane. Toen vroeg hij ook van, hé, willen jullie dichtbij blijven? Ik moet zometeen echt in mijn eentje gaan bidden. Maar als ik terugkom, wees dichtbij. Je hebt ook wat aan elkaar. En we zijn ook aan elkaar gegeven. Kijk, dat snappen wij als kerk allemaal. Dit is geen nieuwe informatie. Maar hoe verhoudt dat zich tot je persoonlijke gebedsleven? Tot je persoonlijke omgang met de Heer? Ja. In die catacomben kwamen de christenen bij elkaar. En dan zou het in Rome dan niet zo zijn dat ze daar echt moesten schuilen. Want de ingang die was gewoon bekend. Het was gewoon een grafkelder eigenlijk. Maar ik weet dat er in Turkije, in Cappadocia, daar heb je hele uitgemergelde stukken. Daar waren ondergrondskerk, letterlijk ondergrondskerk. En daar gingen ze wel heen om te vluchten. Er zijn, tijdenlang hebben daar christenen gezeten. En daar kun je nog steeds naartoe ook. Al is het een beetje niet zo heel goed meer bijgehouden. Maar er zijn allemaal heel prachtige kunst. Is daar nog steeds heel goed bewaard gebleven. Want ja, dat is natuurlijk ondergrond wordt het goed bewaard. Maar ook daar kwamen christenen samen om misschien wel te vluchten. Of om diensten te houden. Dus eigenlijk door de honderden jaren heen van christendom. Is het belang van de kerk om bij elkaar te komen. In zo'n bovenzaal, in zo'n benedenkelder. Nou, dat is daar heel duidelijk aanwezig. En de vraag die ik erbij wil stellen is, hoe staat het ervoor met jouw rol in de gemeenschap? Deze gemeenschap, maar ook in de gemeenschap van christenen. Het lichaam is ook breder, ook hier in Emmeloord. Dat is deels zichtbaar. Want als we hier nu zijn, zien zij vanaf de straat ons niet. Wel een bord, maar ze zien niet wat hier gebeurt. Het is dus deels zichtbaar. En dan de derde B. Binnenkamer, bovenzaal. En dan de buitenwereld. In Markus 16, daar zendt Jezus toch echt wel zijn volgelingen de wereld in. Letterlijk om te gaan verkondigen. Dus echt naar de buitenkant toe te gaan. In kerkgeschiedenis is dat wat meer gebeurd in de derde eeuw. We kregen op een gegeven moment een keizer die christen was. Wat daar ook onder viel precies op dat moment om christen te zijn. Maar het werd openbaarder. En de kerk groeide ook. En ja, bij ons is dat eigenlijk ook, eigenlijk vanaf de eerste Pinksterdag al. Hè? Wat was het eerste wat degene die de Heilige Geest hadden ontvangen, eerst wat ze deden? Ze gingen naar buiten. En ze gingen op de straat staan preken. Haast niet bidden, want dat deden de fariseeën. Die gingen op de hoek van de straat staan bidden. En dat mocht niet. Nee, ze hielden het gewoon niet meer binnen. Die binnenkamer die gevuld was, dat moest eruit. Dus het eerste wat ze deden, was dat ze de menigte opzochten. Dat is toch apart. Als je het zo tegenover elkaar zet, deze teksten. Ze vullen elkaar natuurlijk aan, dat voelen we allemaal wel. Dus het eerste wat ze deden, was prediken in de menigte. Er staat geschreven, zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Dit is waar we toe geroepen zijn. Dat onze daden, God, dat we gezien worden door onze goede daden en dat ze daardoor de eer bewijzen aan de Vader in de hemel. Dus niet eer bewijzen aan ons, want dat is huichelarij. Dan doe je het voor jezelf eigenlijk. Maar dat is eer bewijzen aan Vader in de hemel. Jezus zegt, je bent een stad op een berg. Zichtbaar. Je bent een lamp op een standaard. Je bent een lighthouse. God van licht hebben we gezongen. In de Engelse vertaling is dat My Lighthouse. Nou, dat ken je meer ook op Urk. Die is daar ook om zichtbaar te zijn. Je hebt er niks aan om dat licht uit te doen. Dan weten ze niet waar de kust is. Hoe ze zich moeten verhouden tot het licht. Ja, en dan, hoe draag je je geloof uit in de wereld? Wat is evangelisatie precies? En hoe moeten wij anders reageren dan de wereld? Met goede daden, zodat de Vader de eer krijgt. Oftewel, hoe staat het ervoor, is de vraag die ik erbij wil stellen. Met jouw uitdragen van je geloof in de buitenwereld. Binnenkamer, bovenzaal en de buitenwereld. Nou had Martine tijdens de mededeling al over onze visie van de gemeente. Ik kan hem nog een keer met jullie lezen. Daarin staat weinig over de binnenkamer, want dat is jouw persoonlijke geloof. Maar er staan wel twee dingen in over de bovenkamer, of de bovenzaal waar we nu zijn, en ook iets over de buitenwereld. Onze visie, de algemene visie van onze gemeente is, we willen een thuis zijn waar we Jezus en elkaar ontmoeten. We willen een plek zijn waar we God aanbidden, talenten ontwikkelen en groeien in geloof. En dan, we willen Jezus zichtbaar maken in onze omgeving. Ik sluit af met best wel een pittige vraag, omdat er een soort, ja, er zit een appel in, een soort, ja, een motortje. Maar laat het maar gewoon even toe. Wat zijn deze drie B's jou waard? Dus wat is jouw persoonlijke omgang met God je nu eigenlijk waard? Als je dat in geld uit zou moeten drukken. Je gebedsleven, gewoon je open verbinding met de Heer. Die het verborgene ziet, jouw hartsverbinding. Zou dat je waard zijn? Om dat op orde te hebben, om dat goed te laten functioneren. Uh, de anderen, je broers en zussen, laat ik hem even zo zeggen, degene die met jou in de bovenzaal zijn in dit verhaal. Wat zijn zij jou waard? En dan de laatste, de buitenwereld. Wat zijn de mensen in de buitenwereld jou waard? Dus wat kosten ze je? In geld, in tijd of in energie? In onze tijd denken wij vaak in deze dingen als het gaat om geven. Van wat kost het je? Dan denken we aan geld, het kost je tijd en het kost je energie. Het kost ons niet onze veiligheid nog. In andere gedeelten van de wereld zou daarbij zijn, wat kost het jou? Wat mag het jou kosten aan veiligheid? Je eigen veiligheid op het spel zetten. In onze cultuur, in onze... Nou, hier in Nederland hoef ik die vraag nog niet te stellen. Ik zeg nog, ik hoef het ook niet dramatisch te maken dat het is, maar we stellen die vraag eigenlijk niet. Maar qua geld, wat zijn jouw broers en zussen je waard? En jouw geloofsleven? En je tijd, je energie? Ja. Dat is eigenlijk een open vraag die ik met jullie aan jullie mee wil geven. En daar wil ik ook mee afsluiten. Hoe is het met de binnenkamer, de bovenzaal en de buitenwereld? Wil ik dit teruggeven aan...